Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Laat elke barrière weggaan in de naam van Jezus. Elke onreine geest in de naam van Jezus. We verslagen hem in Jezus naam. We verwijderen hem en we bestraffen hem in Jezus naam. Amen. Hallelujah. Josafat. Josafat. Ik moet een beetje oefenen hoe dat ik zijn naam spreek. Josafat was de koning van Juda in die tijd. Wil je ook hem misschien een beetje de verwarring een beetje hoger zetten? Zet maar op 20 of zo. Josafat was een koning in de tijd van Juda. Het was een koning met een hart voor God. Ook al leed hij eigenlijk geen perfect leven. Als we de voorbije hoofdstukken 2 Kronieken hoofdstuk 19 en als we 2 Kronieken 21 lezen, dan lezen we dat Josafat het niet altijd nauw nam met de wetten van de Heer. Hij leed geen perfect leven. Hij maakte onwijze en onheilige verbintenissen met andere koningen, ongelovige koningen. Maar toch, zegt de Bijbel, werd er in hem nog goed bevonden, want hij probeerde het land te zuiveren van afgoderij. Hij stelde ook heel veel mensen aan in Juda als rechter die volgens de wet van de Heer recht moesten spreken over het volk. Kijk, 2 Kronieken, hoofdstuk 19, vers 8. Dus gewoon eventjes een bladzijde omdraaien. Dit is wat Josafat deed. Nadat hij een verkeerde verbond had aangegaan met Ahab, dat was de slechte koning van Israël. Maar Josafat bekeerde zich. En in vers 8 lezen we, ook in Jeruzalem stelde Josafat een aantal levieten, priesters en familiehoofden als rechters aan. Zij behandelden godsdienstige zaken en geschillen tussen burgers van Jeruzalem. Hij gaf hun de volgende opdracht. Heb eerbied voor de Heer en wijd u gewetensvol en met overgave aan uw werk. Doorheen deze maatregelen van Josafat kreeg het land van Juda een kleine opwekking. U moet weten, Israël en Juda waren gescheiden van elkaar. U had het noordelijke koninkrijk Israël en het zuidelijke deel, dat was Juda. Nu, Israël stond al geruime tijd, dat was het noordelijk deel dus, onder invloed van slechte koningen, onder andere Ahab en zijn vrouw Jezebel. U zult er al wel eens van hebben gehoord. En zij hadden heel veel slechte koningen, maar Juda had af en toe eigenlijk op regelmatige basis meer koningen die het volk naar God toe proberen te brengen. Terwijl het noordelijk deel koningen had die steeds vreemde goden aan het aanbidden waren en dus het volk afdreven van de enige ware God. En Josafat kunnen we eigenlijk rekenen in de categorie van een van de koningen die het volk probeerde de wet van God bij te brengen. En daardoor had hij dus rechters aangesteld over heel het land om de mensen de wet van Mozes, de wet van God, amen, te onderrichten. Maar op een dag ging God hun geloof testen. Heb je dat alles meegemaakt, broeders en zusters? Een situatie, een moment, een probleem waarin God jouw geloof gaat testen. Om te zien of Josafat, om te zien of u het wel echt meent met hetgeen je bezig bent. Om te zien of je wel echt meent met hetgeen dat je zegt, hetgeen dat je zingt. Ah, je zingt dat ik een goede God ben. Ah, u zingt dat ik kan voorzien in je behoeftes. Wel, het is allemaal goed om dat te zingen wanneer we alles hebben. Maar wacht tot dat ding eens van ons afgenomen wordt. Dan komen we voor een keuze te staan. Gaan we verder zingen, hetgeen dat we altijd hebben gezingen. Of gaan we in paniek schieten en gaan we op zoek naar andere manieren om toch maar te gaan voorzien in onze behoeftes. En God ging de Joden in Juda hun geloof testen op deze manier. Er kwam een leger van Moabieten en Ammonieten af op Juda. Het waren hun aartsvijanden. En toen Josafat dit hoorde in vers 3, Bijbel zegt, de schrik sloeg hem om het hart. Nu, zijn angst was gefundeerd. Ja, we gaan Josafat niet oordeel van al eigenlijk. Maar moet jij nu schrik hebben? Geeft God wel. Ja, wacht maar tot jij in een situatie komt wanneer een leger zoveel als zandkorrels op strand voor u staat. Want zijn schrik was gefundeerd. U moet weten, Juda's leger had verliezen geleden bij de vorige veldslag in hoofdstuk 18. Als u hoofdstuk 18 leest, dan lees je dat ze een nederlaag hadden geleden tegen de Arameërs en ze waren helemaal niet in staat om deze veldslag te kunnen overwinnen. Ze hadden veel manschappen verloren en Josafat had reden om schrik te hebben. Ken je dat gevoel? Wanneer de schrik je om het hart slaagt, wanneer je bevreesd bent, wanneer we angstig worden voor van alles en nog wat, wanneer er een tegenstander voor je staat, het zij letterlijk, het zij spiritueel, het zij emotioneel, die afkomt met een imposant leger, die afkomt met imposante woorden en leugens, wanneer de duivel zich groot maakt en je verleidt om te kijken naar de grootte van zijn leger, ken je dat? Dat gevoel, wanneer de schrik om je hart omheen slaat, ik ken dat gevoel, maar eens te groot. En ik heb er veel uit geleerd en ik leer er nog steeds uit. En ik ben niet perfect. Amen. Er zijn soms uren en uren die voorbij gaan en de schrik is nog steeds om mijn hart. En dan leert God mij, of begin ik het lesje te leren, om naar de Heer te gaan. Amen. Onze eerste reactie tegen vrees, en is een beetje natuurlijk, het zit in onze gevallen natuur, is proberen het op te lossen in eigen kracht. Amen. Vooral wij mannen, wij willen onze problemen direct, sofort, zo snel mogelijk oplossen. Amen. Wij kunnen aan niets anders denken als we een probleem hebben, dan dat probleem op te lossen. Ja, sommigen onder jullie, misschien jullie zusters, die kunnen zeggen, oh, maar dat zullen we straks wel doen. Dat is niet zo belangrijk. Nee, als iets kapot is bij ons, wij moeten dat maken. Wij kunnen niet bidden, wij kunnen niet denken over iets anders. Dat probleem moet gemaakt worden. Althans, dat is bij de meeste mannen zo. En ik spreek uit ervaring. En we proberen dat meer en meer allemaal los te laten. En ons meer en meer eerst te gaan concentreren op de Heer. Maar toch is de eerste reactie in deze gevallen natuur in mij, die er nog steeds zit. Amen. Dank de Heer voor opnieuw geboren te zijn. Maar ik moet dit oude karkas van vlees en bloed nog steeds meeslepen tot de dag dat de Heer mij komt terughalen. En dan zal ik zijn en zien zoals Hij. Amen. En dus we proberen manieren te vinden om de bron van vrees uit te schakelen. We willen het zo snel mogelijk, want niemand houdt van dat gevoel van angst. Oh, ik haat dat gevoel van angst en schuldgevoel. Soms kunnen het gewoon gedachten zijn. En die gedachten kunnen niet eens realistisch zijn. Maar ze vormen gewoon een bolwerk in je hersenen. In je denken. En je kan er niet onderuit. Het weegt zwaar op je. Alsof er 100 kilo op je schouders ligt. Je kan er niet van slapen. Je ligt er steeds aan te denken. Die angst voor morgen. Angst voor personen. Gaan aandoen, maar Heer help me, halleluja, ik begin niet precies een hele tijd in tongen te spreken. En dus, we willen er vanaf. We willen er vanaf. En we willen het liefst zelf doen. Want we denken, wat we zelf doen, doen we meestal beter. Dat denken we. We willen controle over de situatie. We willen angst controleren, zodat angst ons niet kan controleren. Wij willen angst controleren. Angst mag mij niet controleren. En dat is waar. Maar u zult moeilijk hebben. U zult het moeilijk hebben om in jezelf angst te gaan proberen te controleren. Maar Jozefat, zullen we gaan eens zien wat hij heeft gedaan. Hij heeft angst overwonnen. Hij heeft het kunnen controleren. Hij had twee opties. Hij had kunnen beginnen ijsberen. Hij had beginnen rond te lopen en zijn militaire legeraanvoerders bijeen beginnen te roepen om te zien, wat kunnen we nog doen? Wat kunnen we doen tegen dit leger dat zo dicht bij ons is, dat ons van de map wil vegen, dat ons van de kaart wil vegen? Wat kunnen we doen? Of ze konden de Heere aanroepen. Vers 3. Hij wende zich tot de Heer. Halleluja. Komma. Ik weet niet hoe lang dat die tijd ertussen is. Tussen de schrik om het hart. En dat hij zich wendt tot de Heer. Misschien was het direct. En dan krijgt hij daar heel veel chapeau voor. Amen. Misschien is er een dag over gegaan. Misschien een week. Ik weet het niet. Maar tenminste. Hij wende zich tot de Heer. Om raad. En kondigde voor heel Juda een vaste tijd af. Vers 4. Van alle kanten kwamen de mensen in Jeruzalem bijeen om de Heer om hulp te vragen. Geen stad in Juda bleef achter. Dit is het resultaat. Tot hier, broer. Dit is het resultaat van de veranderingen die Jozefat had doorgevoerd. De mensen hadden het woord van God opgenomen doorheen al die aangestelde rechters in het land. En hierdoor beseften ze, of begonnen ze terug te beseffen, dat er maar één uitweg is. En dat is de Heere gaan raadplegen, de Heere gaan aanroepen. En toen hun leider, toen hun koning Jozefat had aangemaakt, iedereen, laten we vasten, iedereen, kom naar de tempel, kom naar Jeruzalem, gaven ze antwoord en kwamen ze ook. Broeders en zusters, we moeten elkaar het woord van God aanleren. Zoals Josafat rechters had uitgestuurd, stuurt de Heer nu leraren en apostelen en evangelisten en profeten, halleluja, en voorgangers. En je moet niet wachten tot er een of ander grote man van God komt met een titel boven zijn hoofd. Jij kan een leraar zijn. Amen. Jij kan iemand helpen de wegen van de Heer beter te gaan uitleggen. Je hoeft geen functie te hebben. Je moet geen diploma hebben. Je moet zelfs geen certificaat hebben. Je hebt de Heilige Geest. Als je tenminste de Heilige Geest hebt, ga erop uit. Amen. En leer mensen het woord van God. We moeten onze kinderen leren over wie God is. Wat de Heer heeft gedaan voor hun. Waarvoor we hier zijn op aarde. Waarom ze de Heer moeten dienen. Hoe ze de liefde van God kunnen ontvangen. We moeten ze de wetten van de Heer in zijn juiste context en op de juiste manier uitleggen. Zodat wanneer het moeilijk wordt, wanneer er legers aankomen, wanneer je in een situatie terechtkomt dat niemand je meer kan helpen, dat ze op hun knieën kunnen gaan. Dat ze herinneren wat ze hebben gehoord. Dat ze samen kunnen komen, zoals wij vandaag doen, om de Heer te samen in de gemeente van de gelovigen te kunnen aanroepen. Josafat kondigde een vaste tijd af. Niet alleen samenkomen, hij kondigde een vaste tijd af. En bij wonder van alle kanten kwamen de mensen naar Jeruzalem, de hoofdstad, de stad waar de heilige tempel stond, om de Heer om hulp te vragen. Ik vroeg me af, als ik een vaste tijd afkondig, als ik oproep tot gebed, als ik oproep tot samenkomst, hoeveel van jullie zouden antwoord geven op die roep? Hoeveel? Vandaag de dag, zoals we de wereld ten onder zien gaan, is het geen tijd om te samen te komen? Is het geen tijd om oproepen tot bidden, om te vasten en uit te roepen tot de Heer? Ben je met mij? Ben je met God? Gaan we tezamen deze vijand tegemoet of ga je het alleen proberen ergens thuis en denk je van ik heb de rest niet nodig. Van mij mag je het alleen proberen thuis. Amen. Maar weet wel dat je het woord van de Heer zal missen. Amen. Je zult het zo dadelijk zien. Zij die samenkomen in eenheid. Die samen onderwerpen aan één doel. Dat is de Heer aanroepen. De Heer om hulp vragen. Zullen een antwoord krijgen. Zullen een woord van God ontvangen. En meer dan een gevoel heb ik Gods woord nodig. Amen. Gevoelen komen en gaan, maar Gods woord blijft bestaan. Je hebt een plaats nodig waar je trouw naartoe kan gaan, waar het woord van de Heer wordt gesproken. Je hebt een plaats nodig waar mensen tezamenkomen die hetzelfde denken en hetzelfde geloven. En die plaats is niet in de bar. Amen. Die plaats is niet in de sportclub. Die plaats is hier, in de gemeente van Jezus Christus. Halleluja. Wat te doen? Wat moeten we doen bij situaties die uitzichtloos zijn? Wel, ten eerste, los ze niet op in je eigen kracht. Wanneer je een uitzichtloze situatie hebt, los ze niet op in je eigen kracht. Nee, zoek en roep de hulp in van de Heer. En dan hebben we het niet over een kort gebedje van, oh Heer, kun je dat fixen? Heer, ik heb hier een probleempje. Denk je nog even aan mij, kun je daar even mee helpen? Oh Heer, help mij. Nee, Josafat meende het. Hij zei, we komen tezamen en we gaan hier niet zomaar even vijf minuutjes wat offers staan brengen en dan naar huis gaan. Nee, we kondigen een vaste tijd af. Nu, in die tijd leefde je in een tijd en cultuur waar je de hele dag bezig was met het bereiden van eten. Ja? Jouw job bestond eruit om 's avonds, en 's middags ook liefst, maar zij hadden niet zoals ons, morgens, 's avonds, 's middags en 's avonds. Maar jouw job tijdens de dag bestond eruit om voedsel te vergaren voor 's avonds je maag te kunnen vullen. En dus als je vastte, dat betekent dat er heel veel tijd vrijkomt. Dat betekent dat er een heel grote job die dag waarschijnlijk niet moet gebeuren. Dat betekent ook dat je veel tijd kon besteden aan het opzoeken van de Heer. Om te kijken naar jezelf, om te reflecteren over je attitude. Om te reflecteren over je relatie met God. En eventueel zondes te beleiden en vergiffenis te vragen. En ik denk telkens als ze hun maag hoorden knorren, herinnerde dit aan het feit dat ze beroep moesten doen op de Heer en dat ze Hem moesten aanroepen. En vandaag de dag ook, als we vasten, is dit niet noodzakelijk om uw pijn te doen, maar om tijd vrij te maken die we kunnen besteden aan het woord van God en onze relatie met Jezus Christus. Amen. Maar Jezus, Josafat ging verder, hoofdstuk 5. Dus we moeten samenkomen. Ja? In een tijd van uitzichtloze situaties, los ze niet op hun eigen kracht. Kom tezamen. Zoek iemand op Bel iemand op. Vraag om hulp. Vraag voor gebed. Wees daar niet beschaamd om. We zitten allemaal in dezelfde boot. Amen. God weet wat je meemaakt. Je kan God niet choqueren met je zonde. Je kan God niet choqueren met je fouten. Dat God ineens zegt, oh, nu heb je iets verkeerd. Ja, ik wil je nooit meer zien. Mensen kunnen dat misschien doen, broeders en zusters. Maar gelovige broeders en zusters, zij die de liefde van God in zich hebben, gaan normaal je niet oordelen. En als ze dat toch doen, dan is dat tussen hun en God. Maar probeer iemand op te zoeken die betrouwenswaardig is. Amen. En laten we daar samen voor bidden. Maar Jozefet ging verder. Hoofdstuk 5. Toen zij... Ja, hetzelfde. 2 Kronieken, hoofdstuk 20, vers 5. We gaan eens even zien wat de ingrediënten zijn om een woord van God te ontvangen. Vers 5. Toen zij en de burgers van Jeruzalem op het nieuwe voorplein van de tempel bij elkaar waren, trad de koning naar voren en bad. Zoals ik al zei, je kan een vaste tijd afkondigen, maar dan is het de bedoeling dat je ook praat met de Heer en tot de Heer. Als je vast bidt tot de Heer. Anders is vasten gewoon een pijniging van je lichaam. Amen. Alsof je Gods genade kan gaan afkopen met het pijnigen van jezelf. Alsof God gaat bewegen omdat jij jezelf aan het pijnigen bent. Nee, zo werkt het niet. We nemen iets weg uit ons leven. Ik ga me nu eens niet focussen op het eten. Ik ga me nu eens niet focussen. Je kan ook vasten op entertainment. Dat is in deze dag zeer aangeraden. Amen. Ik ga niet naar dat en dat en dat kijken. Ik ga geen Facebook vandaag doen. Oh, maar dat zal wel heel veel tijd vrijkomen. Amen. Maar ik ga, prijzen naam van Jezus, mij focussen op wat God wil voor mij in mijn leven. Halleluja. En dan ga je zien, amen, hoe God kan antwoorden. En dan zegt hij, hij trad naar voren en bad. Heer, zegt hij. Vers 6. Heer, God van onze voorouders. U heerst vanuit de hemel over alle koninkrijken op aarde. U bestuurt ze met krachtige hand. Niemand is zo machtig als u. Pardon. U bent onze God. U hebt de inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het land voor altijd in bezit gegeven aan de nakomelingen van uw vriend Abraham. Zij zijn er gaan wonen en hebben ter ere van u een heiligdom gebouwd. Want zij dachten bij zichzelf, als ons iets ergs overkomt, oorlog of vergeldingsmaatregelen, pest of honger, dan komen we naar de tempel en wenden we ons tot de Heer, want zijn naam is aan deze tempel verbonden. Als wij in het nauw zitten, roepen wij zijn hulp in en hij zal ons verhoren en bevrijden. Vers 10. Op dit ogenblik rukken de Ammonieten, de Moabieten en de bewoners van het Zeergebergte tegen ons op. En toen onze voorouders Egypte verlieten, mochten zij van u niet dwars door dat gebied gaan. En daarom trokken zij eromheen en roeiden de inwoners niet uit. Maar zie nu eens wat ze ons terugdoen. Zij rukken tegen ons op en willen ons verdrijven uit ons eigen land. Het land dat u ons in bezit hebt gegeven. U bent onze God. Straf hen af, want wij zijn niet opgewassen tegen deze oprukkende legermacht. We weten niet wat we moeten doen, maar onze hoop is gevestigd op u. Alle mannen van Juda hadden zich met hun vrouw en kinderen opgesteld voor de Heer. Amen, dat was zijn gebed. Halleluja. 6 versen lang. En Jozefat's gebed bevat veel ingrediënten waaruit wij kunnen leren om ons gebed effectief te maken. Wie van jullie heeft graag dat zijn gebed effectief is tot de Heer? Amen. God wil ook niet dat jij je adem verspilt. Amen. Dat je de hele tijd maar repetities eruit zit te rammelen. En je hart is ergens anders en je denkt aan iets anders. Amen. De Heer zegt in Jacobus dat sommigen onder jullie bidden, maar jullie ontvangen niks omdat je verkeerd bidt. Allee, bid daarom tot de Heer om wijsheid. Om te vragen van Heer, waarvoor moet ik bidden? Zelfs daarvoor moeten we bidden. Om te kunnen bidden. Halleluja, want soms beginnen we gewoon en het eerste dat erin zit, oh Heer, ik heb dit erbij en we beginnen. Maar kijk eens naar de ingrediënten van Jozefat zijn gebed. En ik was dat gisteren aan het lezen. Halleluja, en er kwam een licht aan in mij en ik had direct een onderwerp voor vandaag te prediken. En ik bid dat het inderdaad iemand vandaag naar huis gaat met een verse kennis van het woord en van God zelf. Nu eerst en vooral, Jozefat erkent God als diegene die heerst over alle dingen op aarde. In vers 6 zegt hij, God van onze voorouders, u heerst vanuit de hemel over alle koninkrijken op aarde. Over alle koninkrijken. U heerst over al het slecht dat gaande is. U bent nog steeds in controle. Jozefat prijst hier de kracht en macht van God en beleidt hem als enige die alles in controle heeft. Als je tot de Heer in gebed gaat, prijs hem en erken hem dat hij de enige is die alle macht heeft. Amen. Je moet bidden in geloof dat alles wat gebeurt op deze aarde, hij is in controle. Hij heeft de controle. Je kan niet tot God komen met twijfel in je hart. Als je komt met God met twijfel in je hart, dan ga je niets ontvangen, zegt Jacobus. Je gaat niets ontvangen. Als je ook nog maar twijfelt dat er maar één ding is dat God niet kan doen, dan ga je het niet ontvangen. Want voor God alles is mogelijk. Het is een belediging wanneer we komen met ongeloof in ons hart, alsof God niet in staat zou zijn om mijn kleine situatie te kunnen veranderen. Als hij, schepper van hemel en aarde, in een knipper, halleluja, alles kan verwijderen en alles kan scheppen, hoeveel meer zou hij mijn situatie niet aankunnen? Als je komt tot hem, ingrediënt nummer 1, moet je geloven dat hij heerser is boven alles. Maar Jozefat gaat verder, vers 7. Hij zegt, u bent onze God. U bent mijn God. U hebt de inwoners van dit land voor uw volk verdreven. En het land voor altijd in bezit gegeven aan de nakomelingen van uw vriend. Niet alleen is deze God de koning der koningen en de heer des heren, heerser boven allen. Niet alleen is hij een afstandelijke, verre God zoals sommigen misschien denken. Nee, hij is dat niet. Hij is mijn God. Halleluja. Ik ben zijn zoon. Ingrediënt nummer 2. Je moet weten wie, als nummer 1. Je moet weten wie hij is. Nummer 2. Je moet weten wie jij bent. Halleluja. Ik ben zijn volk. We zijn een heilige natie. Een vreemd volk. Opzij gezet. Halleluja. Ten dienste van God. Ik zoek God op. Niet alleen omdat hij machtig is. Maar ik doe beroep op zijn liefde. En zijn barmhartigheid die hij geeft aan zijn kinderen. Want hij is onze vader. Halleluja. Hij is onze vader. Jezus, halleluja, leerde zijn leerlingen ongeveer op dezelfde manier, met dezelfde ingrediënten. Hij leerde hun bidden, want ze kwamen af, eer leer ons bidden. En hij zei, onze vader die in de hemelen zijt, geheiligd zijt uw naam, uw rijk komen. Amen. Je moet weten wie hij is. Hij is onze vader. Halleluja. En dat maakt dat ik zijn kind ben. Diezelfde ingrediënten zat in het gebed dat Jezus wou aanleren. Zijn rijk komt, hij is in controle. Hij zal uiteindelijk het laatste woord hebben. Vers 8. En dan komt Jozefat af met een klein geschiedenisverhaal. Alsof God moet herinnerd worden aan de geschiedenis van zijn eigen volk. Maar het doet toch wel altijd goed om te zeggen van, Heer, weet je nog? Weet je nog wat er gebeurt? Weet je nog wat er geschreven staat? Weet je nog wat jij hebt gezegd? Ah ja, we weten het, want het staat hier in uw woord. En hij zegt in vers 9, als ons iets ergs overkomt, oorlog of vergeldingsmaatregelen, pest of honger, dan komen we naar deze tempel en wenden we ons tot de Heer, want zijn naam is aan deze tempel verbonden. En als we in het nauw zitten, roepen we zijn hulp en hij zal ons verhoren en bevrijden. God, dat hebt u gezegd wel. We zitten nu in die situatie waarin dat er leger op ons afkomen. Hè? En u heeft gezegd, amen, dat als we het moeilijk hebben, en we komen tot uw tempel, en we roepen uit tot jou, we blijden onze zon, dan zal u onze roep aanhoren. Ten derde ingrediënt, Jozefat doet beroep op Gods belofte en zijn woord. Waar komt deze belofte vandaan? Vers 9. Waar komt die belofte vandaan? Wel, Salomon had de tempel gebouwd zo'n x aantal jaren eerder, 100 misschien. En tijdens de opdraging van de tempel, die spiksplinternieuw gebouw, waar dat de glorie en aanwezigheid van de Heer zou moeten zijn, amen. Tijdens die opdraging bad Salomon een krachtig gebed. Hij bad dat als het volk zou afdrijven van Gods woord, dat eens ze terug zouden komen naar de tempel en de Heer zou dan roepen dat God hun zonde zou vergeven en ze zouden herstellen. Het is een heel lang gebed hoor. Het is lees maar in 1 Koningen hoofdstuk 8. Ik vat het maar samen wat hij bad. Maar het belangrijkste is dat God antwoord gaf op dat gebed. En hij antwoordde in 1 Koningen hoofdstuk 9 vers 3 MBV, broeder Jong. Ik zal het even voorlezen. De Heer zei tegen Salomon, ik heb het smeekgebed dat je tot mij gericht hebt gehoord. Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan. Ik zal alles ter harte nemen. 1 Koningen 9, vers 3. Dit is God die antwoordt op het gebed van Salomon. En toen is vuur uit de hemel neergedaald. En het offer dat op het altaar lag, is in brand geschoten als goedkeuring van wat Salomon had gebeden en had gedaan voor de Heere God. En dan zoveel jaren later komt daar een andere koning, Josafat, die in het nauw wordt gedreven en die langs alle kanten wordt belaagd door vijanden. Hij kon ze niet in zijn eigen macht terugdrijven. Maar hij herinnerde zich, is er nergens iets geschreven? Hebben die priesters mij ooit eens niet wijsgemaakt dat als al het volk naar de tempel komt, had Salomon dan niet gebeden? Had God niet gezegd, ik zal alles ter harte nemen wat hier gebeurt? Mijn naam is verbonden aan deze plaats. Moeten we niet allemaal samenkomen en de naam die boven alle andere namen is beginnen te aanroepen? Amen. Hij doet beroep op de belofte van de Heer. Hij stond op het woord van God. Hier staan we nu, Heer. We hebben verkeerd gedaan, we belijden het. We zijn afgedreven, we zijn nog steeds uw volk. We zijn nog steeds uw volk. Een vijand staat hier voor ons die we niet aankunnen, maar jij kan alles. Jij bent in controle, wij kunnen niets. U heeft zelf gezegd dat u ons zou aanhoren, dus hier zijn we. Het is zoals in het Nieuwe Testament die belofte van Jezus, die zegt, ik ben met u tot het einde der tijden. Of die belofte in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9 die zegt, als wij onze zonden zouden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Mensen die het woord niet kennen, weten niet eens welke beloftes ze kunnen aanroepen of op welke beloftes ze kunnen gaan staan. Ze kunnen er niet op gaan staan, want het maakt geen deel uit het woord van hun wezen. En de duivel kan gewoon binnenkomen en tweedracht beginnen te zwaaien en verwarring en ongeloof en aanstoot nemen aan wat die en die zegt en de situatie rondom je worden vergroot, want je kan jezelf niet tegen verweren, want je kent het woord van God niet. Josafat had geen pot om op te staan, om God te benaderen, moest hij niet weten, moest hij niet kennen wie God is doorheen zijn woord en eigen ervaring. Snap je wat ik wil zeggen? Het is natuurlijk het woord van God. En dan is er de geest van God, die je kan ervaren. En het woord van God is één ding, maar je hoeft geen intellecticus, professor, dokter te zijn in theologie, om alles van buiten te kennen, want je kan het woord van God misschien van buiten kennen, maar er is geen geest mee gemoeid, en dan ben je gewoon een droog vat. Amen. Er zijn mensen die het woord van God in hun capaciteit weten op te nemen, maar ze voeren het uit in de praktijk en ze voelen de bevestiging van de Heilige Geest in hun leven en ze worden geleid door het gesproken woord van God in hun leven dat altijd confirmeert het geschreven woord van God. En die twee werken samen hand in hand en zo bouw je een relatie op met God. Er zijn sommigen die alleen maar zich laten leiden door de Geest, maar hebben nul woord van God. Ze laten zich leiden door overal boeken die ze lezen van profeet dit en apostel dit en dat. Maar ze nemen niet eens de tijd om even het echte woord van God te gaan lezen. Het is alsof je elke dag naar de McDonald's zou gaan en daar wat te gaan eten. Ja, dan word je dik, dan word je obees, dan word je ongezond. Dus je hebt de geest nodig. Het is gekoppeld met het woord. En dat maakt van jou een krachtige man of vrouw van God die een ervaring heeft met God. En die kan zeggen van, ik sta op het woord. Hè. Ik heb het gelezen, maar niet alleen heb ik het gelezen. Ik voelde in mijn geest een bevestiging. Dit is voor mij. Dit is voor mij. Halleluja. Verdraai het woord van God niet om in je eigen situaties te gebruiken. Want er zijn er veel die even hun Bijbel openslagen en ergens een zinnetje gaan vinden en denken van, ja, hier zijn, dat staat voor mij, dat is voor mij. Nee. Je kan Gods woord niet eventjes uit zijn context gaan rukken en zeggen van, dit is nu voor mij. Je hebt bevestiging nodig van de Heer. Als God je leidt om dat te gaan doen, om even een vers, ja, het zij zo. Maar ga zomaar niet lukraak op goed geluk even een vers opzoeken. Totdat je iets hebt gevonden dat je beter doet voelen over je situatie. Amen. Als God je een woord wil geven, moet je de stap ondernemen. Amen. Je gaat op je knieën. Je moet samen in eenheid iemand opzoeken. Halleluja. Kondig een vaste tijd af. Begin te bidden en hem aan te roepen en zeggen, ik kan het niet alleen, Heer. En God zal u van antwoord dienen. Sta op zijn beloftes. Vierde punt, vers 12. Heeft dit gezegd, kom samen. Kom samen, ik zal u van antwoord dienen. Alles wat hier gebeurt, zal ik ter harte nemen. Waar twee of drie tezamen zijn, is hij in het midden. Halleluja. Dus ik geloof, als we samenkomen in zijn naam, in zijn wil, aanhoort God ons. Maar verwacht je een antwoord? Vierde punt, vers 12. U bent onze God. Straf en af, want we zijn niet opgewassen tegen deze oprukkende legermacht. Vers 12, doe je nog altijd. Kronieken 20. Vers 12, u bent onze God. Ja, groot nieuws Bijbel. U bent onze God. Straf en af, want we zijn niet opgewassen tegen deze oprukkende legermacht. We weten niet wat we moeten doen, maar onze hoop is gevestigd op u. Wat Jozefat hier doet, en hij beëindigt zijn gebed hiermee, hij beleidt hier complete afhankelijkheid van God voor zijn bevrijding. Hij zegt, we kunnen niets doen. We zijn niet opgewassen. Sommigen onder jullie denken dat je opgewassen bent tegen de werken van de duivel. Sommigen denken onder jullie dat je een keer wat duivels gaat bestraffen en dat het allemaal goed komt. Broeders en zusters, moest God niet achter je staan of bij je staan. Hij zou u ondersteboven pakken. Hij zou je kleren van je lijf afrukken en naakt naar huis terugsturen. Amen. Als de duivel zijn weg heeft, hij peuzelt je op. Moet het niet zijn zonder de kracht van de Heer. Amen. Dus bestoef jezelf niet te veel in je eigen kracht. Want vroeg of laat gaat de Heer je een lessen leren. En gaat hij een keer de hek van bescherming dat rondom je staat een keer even wegnemen. En dan zal je wel voelen wat het is om in je eigen kracht op te komen. Maar Jozefat beleidt hier zijn complete afhankelijkheid van God voor zijn bevrijding. Hij zegt, al mijn hoop is gevestigd op u. De NBV zegt het zo. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. En de vier ingrediënten van Jozefat zijn gebed waren dus nummer 1, God erkennen en prijzen als heerser over alles. 2, beroep doen op zijn barmhartigheid en vadersliefde, want hij is onze vader. Nummer 2, staan op zijn woord en beloftes. En nummer 4, complete afhankelijkheid van hem. Die ingrediënten in zijn gebed, die ingrediënten leiden tot een antwoord van God. Amen. Halleluja. Het leiden tot een antwoord van God. 2 Kronieken 10 vers 14. Kijk wat het antwoord was. Wil je een antwoord van God op je situatie? Begin te vasten, begin te bidden. Maak jezelf nederig voor de Heer en hij zal je antwoorden. Weet je wat de Heer tegen Jozefat zei? Hij zei tijdens die bijeenkomst. Nee, 20 hè. 2 Kronieken 20 vers 14. Amen. We lezen gewoon verder. Dit is het antwoord van de Heer. Tijdens de bijeenkomst werkte de geest van de Heer in op Jahaziel. Of hoe dat je dat ook mag uitspreken. Een leviet die behoorde tot de nakomelingen van Asaf. Zijn voorvaders in opgaande lijnen waar ze kijken bij vers 15. Jahaziel zei, het is dus de Heer die sprak door een man. Hij zei, majesteit, inwoners van Jeruzalem en al Judeërs, luister goed. Dit zegt de Heer, wees niet bang. Laat u geen schrik aanjagen door deze legermacht, want dit gevecht gaat niet tussen hen en u, maar tussen hen en mij. Ruk daarom morgen tegen hen op, wanneer zij door de pas van Cis trekken, aan het einde van het beekdal, ter hoogte van de woestijn van Jeruel, zult u hen aantreffen. Vers 17. Maar u hoeft geen slag met hen te leveren. Integendeel, stel u op een afstand op en kijk toe hoe ik u de overwinning bezorg. Bewoners van Juda en Jeruzalem, wees niet bang. Laat u geen schrik aanjagen. Morgen moet u tegen hen oprukken. Ik, de Heer, sta aan uw kant. Halleluja. In het Engels zeggen ze, the battle is the Lord's. De veldslag is voor de Heer. Dat was het antwoord dat zij kregen te horen. Wanneer je de veldslag in de handen van de Heer kan leggen, kan God voor je gaan zegenen. Wanneer jij de veldslag in de handen van de Heer kan geven, kan de Heer voor jou beginnen te vechten. Wat moet ik dan doen, Heer? Wat moet ik dan? Moet ik daar gewoon bij gaan staan? Gewoon zeggen, oh, dank je Jezus. We kunnen terug gaan eten. De Heer gaat voor ons vechten. Halleluja. We hoeven niks te doen. De Heer vecht voor ons het gevecht. Halleluja. Laten we terug gewoon ons gewone gangetje gaan. Nee. Jij hebt een functie te doen en dat is hem blijven prijzen. Want God heeft je van antwoord gediend. Als God zegt, ik zal voor je vechten, dan kan je niet anders dan hem prijzen terwijl de Heer voor je gaat vechten. Halleluja. Kan en wil je dit aanvaarden? Of denk je, ik wil liever zelf vechten. Heer, geef mij maar een zwaard en een schild en een pijl, een boog en een geweer. Ik zal wel mee gaan vechten. Maar God zegt, hallo, ik ging voor je vechten. Jij moet hier gaan oprukken en zien hoe ik het aanpak. En terwijl ik bezig ben, geef me prijs, geef me lof, begin te zingen en kijk toe hoe groot de Heer is. En kijk wat ze deden, vers 20, de volgende morgen vroeg. Toen zij op het punt stonden naar de woestijn van Tekoa te gaan, trad Josafat naar voren en zei, bewoners van Jeruzalem, ja, Juda en Jeruzalem zijn er. Halleluja. Luister naar mij. Vertrouw op de Heer uw God en u zult sterk staan. Vertrouw op zijn profeten en u zult slagen. 21. In overleg met het volk stelde hij aan de spits van het leger enkele mannen in feestgewaden op om voor de Heer muziek te maken en hem hulde te brengen. Ze zongen, breng eer aan de Heer, want eeuwig duurt zijn liefde. Zodra zij begonnen te juichen en te zingen, bracht de Heer de oprukkende Ammonieten, Moabieten en de bewoners van het Siergebergte in verwarring. En de Ammonieten en de Moabieten gingen de bewoners van het Siergebergte lijf en vernietigden hen. En toen zij met hen hadden afgerekend, moorden ze elkaar uit. Zo leden zij de nederlaag. Als God voor je is, dan laat hij jouw vijanden tegen hunzelf beginnen te vechten. Halleluja. Ik weet niet hoe God het doet, maar hij kan blijkbaar alles. Hij kan verwarring stichten in de legers van de vijanden, zodat ze elkaar zouden oppeuzelen. Heb geen schrik van je vijanden, broeders en zusters. Zij die rollen over jou, zij die je oordeel, zij die slecht spreken over jou, zij die slecht doen met jou, zij die je misbruiken en zo verder. Doe wat God jou vertelt om te doen. Vergeef, vergeet en ga verder en laat het in de handen van de Heer. Laat hem zijn wraak nemen, want hij zal vroeg of laat, vroeg of laat, ga je een verhaal horen van die persoon die tegen jou waren, die zichzelf hebben vernietigd door hun eigen woord, door hun eigen bitterheid. Halleluja. En dan denk je van, o Heer, u heeft de slag geleverd. Dank de Heer dat ik het niet zelf heb gedaan. Dank de Heer dat ik niet zelf heb teruggevocht. Dank de Heer dat ik niet zelf heb teruggesproken. Halleluja. Maar u zal voor me vechten. Kan je dat voorstellen trouwens, in Josafat zijn tijd, een leger dat vooraan mannen zet, zonder zwaarden of schilden. Moesten de Ammonieten en de Moabieten, ze zien aankomen, ze lokje dachten van, allee, wie komt er hier nu op ons af? Die staan daar in hun feestkledij. Ze hebben niet eens een pijl en boog. Ze hebben muziekinstrumenten bij zich. Ze hebben harp en lieren en trommels. Wat gaan die mannen doen? Wel, onze strijd is niet van vlees en bloed. Maar onze strijd is van hemelse makelij. Halleluja. En in de spirituele wereld kan je niet gaan vechten met je vuisten. Daar kan je niet van gaan vechten met je schoenen en je voeten en bij pijl en boog. Daar kan je alleen maar gevechten door nederig te zijn. Halleluja. Want als we nederig zijn, heft hij ons op en worden we groots. Halleluja. Het enige wat we kunnen doen is God groot maken tijdens onze veldslagen. En zij kregen de overwinning, omdat ze vertrouwden op het woord van God. Nu laat me daar een kanttekening bij zetten. Want sommige christenen vandaag de dag denken dat ze alles kunnen oplossen door te zingen en God te prijzen. En daarom schieten de gospel concerts als paddenstoel uit de grond overal ter wereld, omdat het aantrekkelijk is. Je krijgt er een goed gevoel bij. Je ervaart de glorie van de Heer en samen zijn en liederen zingen tot de Heer en dan gaan ze naar buiten en leven ze eigenlijk dezelfde manier zoals ze zijn binnengekomen. Maar ze denken, we kunnen alles overwinnen door simpelweg te zingen, muziek te maken en God te prijzen. Maar dat is niet waar. De mensen begonnen de Heer te prijzen hier in het verhaal, nadat ze zichzelf nederig hadden gemaakt. Het is niet zo dat als je moeilijkheden hebt, oh, laten we een liedje zingen. Laten we wat lofprijs omhoog sturen en God zal het wel in orde maken. Nee, nee, nee. Aanbidding is niet iets dat je gebruikt om God mee te manipuleren. Van, hey Heer, ik ben je aan het aanbidden, fix my situation now, oké? Okay? Nee, nee, nee. Zij hadden eerst gevast. Zij hadden gebeden. Ze hadden zich nederig gemaakt tot God en ze hadden beroep gedaan op zijn woord en op zijn beloftes. En God antwoordde hun en ze kregen bericht dat God, ik ga voor je vechten. Je moet niets doen. Ik ga de veldslag voor je volbrengen. En hieruit, uit die wetenschap, vloeide aanbidding en lofprijs voort. Maar het kan zijn dat vandaag de dag God een ander antwoord geeft. Maar je moet nog steeds eerst tot hem komen. Je moet nog steeds nederig zijn. Je moet nog steeds hem beginnen aanroepen. Beroep doen op zijn beloftes. En dan gaat God je een antwoord geven. Maar God kan andere dingen zeggen dan wat hij heeft gezegd tegen deze groep. Hij heeft gezegd, je moet niet gaan vechten. Ik zal de veldslag voor u doen. Ja? Maar hij kan ook tegen jou zeggen, ja kijk, jij moet bepaalde dingen gaan ondernemen. Jij moet naar daar gaan en dit en dat doen. Niet, het antwoord van God is niet altijd, blijf maar rustig op uw lui achterste zitten. Ik zal voor je vechten. Nee, dus nog altijd, sta op en treed voorwaarts. Ga in het leger en ga naar voren. Halleluja. Maar je moet deze tijd niet vechten. Maar er kan een moment zijn dat God zegt, vecht, ik zal je wel bijstaan. Zoals hij honderden andere koningen heeft gezegd. Zoals hij tegen David heeft gezegd. Zoals hij tegen Salomo en andere koningen heeft gezegd. Vecht, ik zal wel met je mee zijn. In dit geval moesten ze niet vechten. Maar het eindresultaat is steeds hetzelfde. We blijven de Heer prijzen. Wat ook het antwoord is, moest ik nu mee gaan vechten en de Heer zegt, ik zal bij je zijn en ik zal je kracht geven, want er zijn bepaalde dingen die je moet ondernemen in het leven. Amen. Je moet bepaalde mensen van antwoord gaan dienen. Halleluja. Ik zal je bijstaan, maar ik blijf hem prijzen terwijl ik het doe. Ik blijf hem prijzen nadat ik het heb gedaan. Als de Heer zegt, van nu moet je eens eventjes niks doen. Ik zal het voor u oplossen. Ik blijf hem prijzen terwijl ik God zie werken. Kunnen jullie dit begrijpen? Amen, laten we allemaal recht staan. Ik heb gedaan. Halleluja. Maar God heeft nooit gedaan. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Om een praktisch voorbeeld te zeggen. Sommigen onder ons zijn misschien verslaafd aan bepaalde dingen. Zijn misschien gebonden aan bepaalde dingen. Ik kan misschien zeggen van, oh Heer, ik hoef deze veldslag niet te leveren. U heeft alles in controle. U zal de verslaving wel wegnemen. En ja, soms doet hij dat. Soms doet hij dat. Er zijn mensen die tot de Heer komen. Die de volgende dag geen behoefte meer hebben aan sigaretten. Die geen behoefte meer hebben aan alcohol. De Heer heeft ze vrijgezet. Prijs de Heer daarvoor. Amen. Het zijn geweldige getuigenissen. Maar anderen blijven precies nog steeds sukkelen. Jaar in, jaar uit. En hebben ze nog steeds een pornoverslaving, drankverslaving, rookverslaving, drugsverslaving. En het lijkt wel alsof ze niet vrijgezet kunnen worden. Wel, het is niet zozeer dat God niet bezig is. Hij is bezig. Maar het kan soms zijn dat jij stappen moet ondernemen. Dat je bepaalde mensen moet aanspreken. Dat je zonde moet in het openbaar moet beleiden. Zodat je kan genezen worden. Er zijn misschien stappen die je moet ondernemen om bepaalde dingen te verwijderen uit je leven. Misschien moet je professionele hulp gaan opzoeken. Misschien moet je ergens laten opnemen in een of ander ziekenhuis. Als de Heer u zo leidt, doe het. Maar geef hem de prijs. Of hij je direct het gevecht voor je aangaat en direct oplost. Oh, dank u Jezus. Als hij een andere manier daarvoor voorziet, nog altijd dank u Jezus. Amen. In alle dingen moeten we de wijsheid van de Heer gebruiken. En dicht bij hem blijven, zodat een woord van God kan gesproken worden in ons leven. Zodat een profeet of de geest van God tot je hart kan spreken. Halleluja, in Jezus' naam. Halleluja. Ik dank u, Jezus, voor dit woord vandaag. Ik neem mee naar huis de ingrediënten die ik heb gehoord vandaag, Heren. Halleluja. Er zijn misschien mensen vandaag die een leger rondom hem hebben. Halleluja. Ik dank de Heer voor wat hij heeft gedaan. Reeds voor zuster Hilde. Amen. Zij staat recht nu. Halleluja. Iets wat zij, en ik ga het elke week blijven zeggen, zuster Hilde. Zolang dat je blijft rechtstaan. Amen. Ga ik de Heer ervoor danken. Halleluja. Zij kon dit voor enkele jaren niet. Gewoon rechtstaan en blijven rechtstaan. Handen omhoog heffen. Vorige week heeft ze staan springen. 7 maal. Halleluja. Ik dacht dat haar benen gingen breken. Maar de Heer zei, spring, spring, spring. En ze sprong. En achteraf zei ze zelf, ik weet niet wat er met mij was. Maar hè, ze besefte zelfs niet dat ze heeft gesprongen. Halleluja. Maar dat was een woord van God dat je vertelde om iets te doen. En kracht ging binnen in jou. Halleluja. En de Heer is bezig met jou. De Heer is jou aan het genezen. Halleluja. Meer en meer en meer. En wat Hij heeft gedaan in je leven is nog maar een voorsmaakje. Halleluja. Hij wil je hele lichaam, je hele ziel en je hele geest. Halleluja. Genezen en bevrijden in de naam van Jezus. Neem die ingrediënten ter harte in de naam van Jezus. Kom tot Hem als je het niet meer ziet zitten. En zuster Hilde, hoe meer dat je hebt losgelaten, hoe meer God je heeft beginnen te genezen. Hoe meer dat je hebt beginnen zeggen tegen God, ik kan het niet meer. Die situatie hier met mezelf en met mijn zoon en alles wat er hier gebeurt, ik kan het niet zelf oplossen. Ik probeer het, ik probeer Hem te veranderen, ik probeer mezelf te veranderen, maar het lukt niet. Wie is ook al eens van een kale reis teruggekomen wanneer je mensen probeert te veranderen? Halleluja, veel geluk daarmee. Amen. Veel geluk daarmee. Als je probeert te veranderen naar het beeld dat jij wilt dat ze zijn. Misschien moet je eerst eens bidden, Heer, verander mij. Verander mij. Ik ben niet perfect.